Spuigasten.
Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gast. Het Rijk stelt vele honderden miljoenen euro's beschikbaar om de zuidelijke Randstad beter bereikbaar te maken. Met dat geld kan onder meer een nieuwe tramlijn van Den Haag Centraal door de Binkhorst naar Voorburg en Delft definitief worden aangelegd. Ook gaat station Lavernieuws-Indië compleet op de schop. Het Rijk wil de komende jaren fors investeren in een betere bereikbaarheid van de regio's. Dat is volgens minister Hugo de Jonge mede nodig omdat er duizenden extra woningen moeten worden gebouwd. Vandaar dat hij de afgelopen maanden extra geld beschikbaar heeft gesteld en daarover afspraken heeft gemaakt met onder meer de regio Zuidwest. Uit de maandag gepresenteerde plannen blijkt dat er in totaal ruim 2 miljard euro naar dit gebied gaat. Wethouder Robert van Asten van D66 van Stedelijke Ontwikkeling is in Spuigasten te gast om de plannen toe te lichten. Goedemorgen allereerst.
Ja, goedemorgen Ivor.
Ben je een leuke week gehad afgelopen week?
Ja, als je zo begint met dit nieuws, dan kan je week eigenlijk al niet meer stuk. Maar het was weer een hele drukke week. Er zat ook nog een dagje Antwerpen tussen, spreken op een Europees forum. Wordt ook onderdeel van mijn portefeuille. Dus even op en neer met de Thalys en dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel een feestje.
En hoe kom je dan toch nog een beetje tot rust?
Weinig eigenlijk. Daar heb je het weekend voor eigenlijk, hè?
Ja, en het weekend, hoe ziet het weekend eruit? Want ik begrijp dat je straks naar het congres van D66 moet.
Ja, qua uitrust is misschien dit weekend niet een heel goed voorbeeld. Nu in de studio, straks inderdaad het D66-congres in Rotterdam. Nog een etentje daarna en dan morgen in de Schouwburg bij de presentatie van het Haagse slavernijverleden, het onderzoek daarnaartoe.
Laten we nog even over het congres hebben van D66. Ja, is het een beetje een belangrijk congres voor jullie?
Ja, het is altijd geweldig om met zoveel leden samen te zitten. Ik hoorde dat er van de week waren er al meer dan 1000 tickets verkocht. Dus het wordt een afgeladen doelen. En dat betekent dat je lekkere discussies gaat hebben. En er speelt natuurlijk nogal wat, hè, over de energie, over de stikstof. Onze opstelling daarin. Hoe ga je daarmee om? Ja, daar moet je voor bij elkaar komen als politieke partijen. Naar goede debatten over voeren. Maar het is niet het meest spannende congres, denk ik.
Je hebt er zelf ook nog een rol, begreep ik. Want je moet ook nog een iets leiden daar, geloof ik.
Ja, klopt. Ik ga met de lijsttrekkers van de Provinciale Statenverkiezingen in de zaal zitten. Om eens te kijken hoe hun campagne gaat. En wat ik ze eventueel nog kan meegeven van de Haagse campagne van bijna 3/4 jaar geleden.
Dus je wordt wel gezien als iemand die het goed gedaan heeft bij de afgelopen verkiezingen. Natuurlijk heb je ook met D66, met alle mensen die erbij horen, heb je natuurlijk voor gezorgd dat jullie de verkiezingen hebben gewonnen, om maar zo te zeggen, hier in Den Haag. Jullie hebben de zetel erbij gekregen. Ze zijn niet de grootste geworden, moet ik er wel bij zeggen. 2 zetels, excuus natuurlijk. Ik moet het wel goed zeggen, inderdaad. Maar in die zin word je dus wel gezien als degene die een goed resultaat heeft neergezet. Dus ze moeten wat van je leren.
Nou, ik hoop dat ze wat van me kunnen leren. Ik draai natuurlijk al een tijdje mee, 2 keer lijsttrekker geweest. En daarvoor nog onder Ingrid van Engelshoven was ik de campagneleider, stond ik op de lijst. En daarvoor in het bestuur heb ik campagnes georganiseerd. Dus ik heb er wel aardig wat op mijn naam staan. En dan hoop ik dat ik er wat aan ze mee kan geven. En dan weet ik natuurlijk wel dat de campagne in Den Haag heel anders is dan een provinciale campagne in Drenthe of Limburg. Maar ik denk dat het toch ook wel overeenkomsten zijn.
Zeker. Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst
het politieke weekoverzicht.
Maandag 14 november.
Buurtbewoners in het Statenkwartier zijn een petitie gestart voor een groenstrook op de Prins Mauritslaan. Nu tram 16 uit de straat weg is, wil de buurt weer graag een groene wandelpromenade. Voor planten, bomen, bankjes en tafels, zeggen de inwoners. Het Statenkwartier is een mooie, maar versteende wijk met weinig openbaar groen. Het oorspronkelijke ontwerp van de middenstrook is in de loop der jaren verdwenen, zeggen de initiatiefnemers. Nu de keerlus van tram 16 weg is, ziet de buurt weer kans voor die wandelstrook. Vind je dat een beetje een goed idee, Robert van Asten?
Ja, ik denk het wel. Sowieso meer groen in de stad is natuurlijk altijd iets goeds. Hè. Mensen worden daar gelukkiger van, worden daar gezonder van. Het helpt ook om mensen bij elkaar te brengen. Zeker als er wat activiteiten in worden georganiseerd. Maar ik denk dat bovenal echt een groenstrook zou moeten zijn. Goed voor het plantenleven, dierenleven in de stad. En ik vind het mooi dat de buurt zich hieromheen verenigt. Hè. Dat zie je overal in de stad. Waar de bewoners hun schouders eronder zetten. Dan krijg je goed die samenhang. En die hebben we nodig in de stad.
Maar is het een college-aangelegenheid, zeg maar? Spreek je nu namens het college? Of zeg je dit nu zelf als politicus van dit vind ik een goed idee? Want we weten van jou dat je voor groen bent, inderdaad.
Ja, kijk, uiteindelijk moet het een... Dat weet ik nog van mijn vorige portefeuille mobiliteit, waar dit natuurlijk onder valt. Van hoe ga je nou die strook inrichten als we die tram niet meer nodig hebben? Dan ga je naar buitenruimte kijken. Hoe ga je dat weer inrichten? Er zal een plan voor moeten worden gemaakt. Dat zal collega Mulder met dan wel zijn pet op van wethouder mobiliteit, dan wel van buitenruimte. Nou, hij heeft ze gelukkig allebei, hè. Met de bewoners in gesprek moeten gaan. En hij is ook nog eens stadsdeelwethouder Scheveningen. Dus ik denk dat hij genoeg redenen heeft om die petitie in ontvangst te nemen. En samen met de bewoners hier wat moois van kan gaan maken.
En dan zeg jij dus tegen Anne Mulder, ga er mee aan de slag.
Dan zeg ik, nou, volgens mij heb ik iets moois gehoord. Kan je daar wat mee? En dan zegt hij ongetwijfeld, nou, is interessant. Gaan we zeker naar kijken.
Dinsdag 15 november.
De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat voorzitter Bergkamp blijft. Ook kan ze doorgaan met het onderzoek naar klachten over haar voorganger Ariep. Zo bleek vandaag in de Tweede Kamer, waar de kwestie Ariep aan de orde kwam. Met name oppositiepartij PVV wil af van Bergkamp vanwege haar aanpak in van de zaak Ariep. Kamerlid Marcus Sober vroeg vandaag in de Kamer een debat aan waarin haar aftreden aan de orde zou moeten komen. Maar geen enkele partij bleek daarvoor te voelen. Hoe kijk jij zelf naar deze kwestie? Je kijkt er wel heel moeilijk bij, zie ik meteen.
Ja, ik heb me er vreselijk aan gestoord over de rellerigheid waar de partijen ermee opdoken. Zeker de PVV vindt dan een vrij rare rol spelen, hè, met Bosma in het presidium. Die gewoon zegt van oké, we moeten een onderzoek gaan doen. Dat steunt u volhartig. En dan plotseling de PVV als partij die dan weer moord en brand gaat lopen schreeuwen. Daar kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het puur is om de persoon van Bergkamp te beschadigen. En misschien op die wijze wel het hele parlement. Ik denk dat partijen zich van links tot rechts allemaal een beetje zijn geschrokken toen de ambtelijke top zei van nou, in deze chaos willen wij eigenlijk niet werken, kunnen wij ons werk niet doen. En dat zie je dan ook dat in de loop van de week met dat debat, dat eigenlijk dan alles weer op zijn pootjes terechtkomt en iedereen toch wel weer zijn stellingen weer betrekt. En ik denk dat dat goed is, hè, van doe een stap terug, doe het rustig. Het is heel vervelend dat er een onderzoek moet komen waar er waren klachten. Maar laat het ook gewoon eens het onderzoek zijn. Zonder dat daar gelijk al allemaal gevolgen aan worden verbonden. Waar je nog helemaal niks over weet. Ik denk dat de politiek zich daar wat meer rustig zou moeten houden. En ik denk eerlijk gezegd ook wel dat de samenleving dat van de politiek verwacht. Niet van alles een rel maken, maar gewoon goed onderzoek doen.
Maar dan noem je op zich wel wat, want Bergkamp die werd vrijdagmiddag overvallen door het plotselinge vertrek van haar topambtenaren die hun werk neerlegden vanwege de ontstaande commotie over het onderzoek naar de vorige Kamervoorzitter Ariep. Ze kreeg van haar topambtenaren ook kritiek op haar aanpak en de voorzitter van de ondernemingsraad die zei zaterdagavond in Nieuwsuur het vertrouwen in Bergkamp op. Dat denk ik, ja, dat is nogal wat. Dan kan je als Bergkamp ook denken van ja, ik heb eigenlijk onvoldoende vertrouwen vanuit de ambtelijke top. Dus misschien moet ik dan zelf wel het veld ruimen.
Ja, het bleek dat vertrouwen toch weer was uitgesproken vlak daarna. Dus het is voor iedereen misschien eens even wat meer om blijf eens even wat op je handen zitten. Of tel eens voor tien voordat je dit soort grote uitspraken doet. Maar dat er wat mis is in hoe hier het ambtelijk ondersteuningsapparaat van de Kamer en de Kamer werkt. Ja, dat blijkt hier wel uit. En ik denk dat ze daar eens onderling eens even goed mee om de tafel moeten gaan zitten. Niet alleen Bergkamp, maar eigenlijk ook de afvaardiging van de rest van het parlement. Hoe gaan we hier met elkaar om, zodat die mensen ook hun werk kunnen doen?
Maar ze hebben toch wel eens een keer eerder al gesproken over de omgangsvormen in het parlement. Dat doen ze hier in de Haagse Raad, hebben ze dat ook wel eens met elkaar gedaan, omdat dat ook wel beter kon. Maar hoe kun je dat dan nog verder versterken, in plaats van dat je alleen maar met elkaar gaat zitten en het gaat hebben over de omgangsvormen? Want uiteindelijk zullen er heel wat mensen zijn, ja, die daar toch anders naar kijken.
Je bent er niet met één keer praten over omgangsvormen. Dat blijkt wel. Dat blijkt in het Tweede Kamer. Dat blijkt ook natuurlijk gewoon in het stadhuis. Je kan dat niet één keer in de vier jaar even zeggen van hoe gaan we met elkaar om. Dan moet je regelmatig reflecteren op elkaar. Dan moet je ook tijdens een debat kunnen zeggen, hey, we hebben afgesproken dat we dit niet op deze wijze zouden doen. En dan kan iemand zeggen, ja, maar daar trek ik me helemaal niks van aan. Maar prima, dan laat iemand ook zijn gezicht zien naar die buitenwereld. Van nou, met mij kan je afspraken maken tot aan de voordeur en daarna doe ik weer lekker mijn gezin.
Woensdag 16 november.
Als het aan D66 ligt, wordt het voor het Openbaar Ministerie makkelijker om een politieke partij te verbieden wanneer die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel, waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden, moet ook gaan gelden voor politieke partijen. In dat artikel uit het burgerlijk wetboek zijn politieke partijen nu uitgezonderd. En die uitzondering moet verdwijnen, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Wij zeggen, het kan niet zo zijn dat we in deze tijd, waarin je ziet dat de democratie overal onder druk staat, zeggen dat de rechtsstaat ondermijnen niet mag, behalve als je een politieke partij bent. Deel je dit standpunt van D66?
Ja, absoluut. Je zag het continu gebeuren. Hè. Op het moment dat Forum voor Democratie, want die heeft de afgelopen 2 jaar toch wel bewezen eigenlijk een hele rare opvatting van de rechtsstaat te hebben. Als die dan iets zeggen, dan is er een heleboel ophef. Vooral op de Twitter natuurlijk. En vervolgens zakt het weer in tot de volgende rel. Maar elke keer gaan ze wel een stap verder. En ze nemen natuurlijk ook wel een achterban mee. En die maken ze daar wel een soort klaar voor van dat er iets blijkbaar gebeurt in Den Haag. Wat niet in het belang is van alle inwoners van het land. Ja, en dan schep je op een gegeven moment een klimaat waarin het de vlam in de pan kan slaan. Nou, dat hebben we in Amerika gezien, hoe dat werkte. Ja, dat soort zaken willen we niet in Nederland hebben. Dus een partij die daar continu toe oproept, of eigenlijk in hele verdekte termen steeds weer even een stapje verder gaat, en dan elke keer zegt, ik heb het niet letterlijk gezegd. Nou, die weten donders goed waar ze mee bezig zijn. En dat is in ieder geval niet met het democratisch spel wat we hier spelen in Nederland. En op het moment dat we dan zeggen, als er andere factoren zijn, zoals die motorbendes, die er alles aan doen om de ondermijning in Nederland eigenlijk te vergroten. Ja, als politieke partijen hetzelfde doen, dan zullen we die ook gewoon tegen dezelfde maatlat moeten houden. En dat betekent uiteindelijk dat je ze kan verbieden.
Aan de andere kant is dat wel gek voor een partij die Democraten 66 heet. Want het is wel een beetje een opvallend standpunt. Want eigenlijk is het zo dat jullie... Ja, is het ook een groot goed toch dat partijen in het parlement alles moeten kunnen zeggen wat ze willen?
Dat is absoluut waar. Alleen ben je een echte democraat, dan moet je ook zorgen dat je de democratische rechtsstaat verdedigt. En als je dan antidemocratische partijen in de raad, in de staten of in het parlement hebt, dan moet je er ook een vuist tegen maken. Die democratie is heel erg kwetsbaar. En je kan hem zomaar kwijtraken. Dat zien we ook overal in de wereld. Daar moet je dus voor vechten. En dat betekent ook dat partijen die niet democratisch zijn, die de democratische rechtsstaat omver willen werpen, of in ieder geval daar hele grote schade aan willen aanbrengen, die moet je dan ook aanpakken.
Je hebt het nu alleen maar over Forum voor Democratie, maar zijn er ook nog andere partijen waar je nu eigenlijk, die je nu indirect bedoelt?
Nee, ik denk dat het hier zich met name op Forum richt. Want die willen echt de democratische rechtsstaat omverwerpen. Er zijn wel andere partijen, want ik denk, jouw ideeën staan me niet aan. Maar daar zit dus precies die lijn waar die ideeën niet aan staan. Prima, daar ga je over in debat. En dan uiteindelijk zijn er bij de verkiezingen, mogen de kiezers mogen zeggen van wie daar gelijk in heeft. Maar dit gaat erover, je haalt gewoon de pijlers onder de rechtsstaat vandaan. En daar moeten we met alle andere partijen die het soms op de inhoud hardgrondig met elkaar oneens zijn, samen één front tegen vormen.
Aan de andere kant kun je ook nu weer verwachten dat Forum voor Democratie het hier natuurlijk totaal niet mee eens zal zijn.
Ja, die zullen het wel weer hebben over de lizard people die vanwege een of andere wereldregering weer een agenda proberen door te drukken of zoiets. Ik kan dat meestal eigenlijk niet eens meer volgen. Alleen het vindt waanzinnige weerklank en ook op een hele nare, bedreigende manier. En dat is reden genoeg volgens mij om deze stappen te gaan zetten.
Donderdag 17 november.
Er komen in Den Haag 2 nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Zo wordt een Oekraïens dansgezelschap ondergebracht in een pand aan de Zandvoortse Laan op Kijkduin. En in de Kootwijkstraat in Rustenburg-Oostbroek worden 30 vluchtelingen opgevangen in het voormalig klooster. Was het een beetje lastig om deze plekken te vinden?
Ja, we hebben in de stad natuurlijk weinig echt grote opvangplekken, terwijl we een hele grote opgave hebben. Niet alleen Oekraïense vluchtelingen, maar eigenlijk alle vluchtelingen. En deze groep, we hebben ze gelukkig toen de eerste vluchtelingenstroom op gang kwam, vrij snel onder kunnen brengen, maar ook vaak met tijdelijke contracten in panden. En die panden hebben daarna weer een andere bestemming gekregen. Dus dat betekent dat je weer door moet gaan zoeken van waar staat een pand leeg? Waar kan je mensen ook een goed onderdak bieden? Ik denk dat we daar weer in zijn geslaagd op deze locaties. En we zullen door moeten blijven zoeken, want die oorlog in de Oekraïne gaat door. Dus die vluchtelingen gaan voorlopig nog niet naar huis toe. Die moeten we een goed onderdak bieden. Dus ik ben blij dat we deze locaties weer hebben gevonden. En we zijn tegelijkertijd alweer aan het zoeken van hoe kunnen we dat op een andere manier ook weer verder aanpakken.
Ja, want uiteindelijk heb jij stedelijke ontwikkeling ook in jouw portefeuille. Dat is jouw portefeuille. Dus jij hebt wel goed zicht waarschijnlijk op van waar er juist nog wat ofwel gebouwd kan worden, of misschien waar er nog een ruimte vrij staat. Maar het is wel schaars, heb ik het idee.
Ja, we zitten hier op die kleine postzegel van Den Haag. En die is goed bebouwd al. En we hebben daarbij ook nog eens grote woningnood. We hebben de problemen om zorgdoelgroepen te huisvesten. En dat is continu een puzzel die we aan het leggen zijn. En overal waar we wat kunnen doen, proberen we dat ook te doen. Dat willen we natuurlijk wel een goed overleg met de buurt doen. Als het gaat over verdichten of gaat over welke groepen komen er. We hebben die buurt ook keihard nodig. Want als er een groep Oekraïense vluchtelingen komt. Maar gelukkig aarde die steeds meer in Den Haag. Hè, en hebben ze ook steeds meer werk. En de kinderen gaan naar school. Maar dat betekent nog niet dat die mensen niet nog volledig ontheemd zijn. En ja, toch ook te maken hebben met grote stress van het nieuws vanuit de Oekraïne zelf. Dus ja, die puzzel die is echt ontzettend lastig. Daar zijn we met heel veel collega's zijn we daarmee bezig. Maar voorlopig ben ik eigenlijk best trots op hoe Den Haag dit doet. En met Den Haag bedoel ik dan eigenlijk echt de hele stad en de hele samenleving.
Want heb je het idee dat het heel erg leeft? Dat al heel veel mensen nog uit de stad de mensen die uit Oekraïne komen helpen? Want dat was vooral in het begin. Maar ja, ik lees er nu heel weinig over meer in de krant.
Ja, soms is het heel goed dat je er heel weinig over leest in de krant. Hè? Want dat betekent eigenlijk dat het gewoon goed gaat. En in het begin was het hartverwarmend over alle hulpacties die op gang kwamen. Hè? Om mensen te zorgen van, is er genoeg beddengoed of kleertjes of speelgoed of dergelijke. Nou, we zagen op een gegeven moment dat er enorme hopen van kwamen. Dat ze zelf zeiden toen aan de Poolse grens van, ho, alsjeblieft, het is nu echt genoeg. Dan komt er een volgende fase waarin je moet gaan kijken van, oké, als de mensen hier zijn, kunnen de kinderen naar een sportclub toe? Kunnen de kinderen naar school toe? Wat doen we met ouders? Hebben ze plekken waar ze samen kunnen komen? Nou, dan zie je dus dat ik zit zelf op een atletiekvereniging en dan zie ik dan nog steeds heel groot staan van dat Oekraïense kinderen kunnen gratis training krijgen. Hier in de bibliotheek weet ik dat er een afdeling is met Oekraïense kinderboeken. En dat is nu langzaam allemaal goed geregeld. Moet je scherp op blijven zijn. We hebben nog steeds mensen nodig die zich daarvoor willen inzetten. Maar het gaat ook gewoon goed.
Mag ook een keer gezegd worden.
Ja, dan ben ik nogmaals, daar zijn we als coalitie en bestuur van de stad. En eigenlijk denk ik ook de hele gemeenteraad hoor. Zijn we ook gewoon trots op dat dit de Haagse samenleving is. Die dit soort, ja, die zo welkom kan zijn naar vluchtelingen.
Aan de andere kant heb je dan nu de Oekraïense vluchtelingen. Maar ik weet ook nog wel uit de tijd dat er heel veel Syriërs hier naartoe kwamen. Dat die toch veel minder werden verwelkomd. Dus voelt dat dan toch niet ook een beetje wrang?
Nou ja, ook daar is wel de nuance in aan te brengen. We hebben ze Syrische vluchtelingen veel al opgevangen toen in het SOSA-gebouw, het oude ministerie. En volgens mij is dat eigenlijk ook een heel groot succes geweest van mensen die zich in dat gebouw gingen inzetten om die mannen en vrouwen, jongens en meiden, om die te kunnen helpen. En hebben we die ook een zeer warm welkom geheten. En ja, het feit dat je er ook niks meer over hoort. Ze zijn niet weg, hè, die Syrische vluchtelingen. Het is daar nog steeds een dictatuur waar ze niet naartoe terug kunnen. Maar ze hebben wel een plek gevonden hier in Den Haag. Met dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet.
Maar ik bedoel er meer voor, of ik bedoel eigenlijk meer te zeggen van, hè, hier in de stad waren er toch wel wat andere sentimenten over Syriërs, zeg maar, dan over Oekraïners. Daar gaat het mij vooral om. Het gaat me niet zozeer om, kijk, uiteindelijk is er in zo'n gebouw, hè, daar wordt er al van alles geregeld, ook door de gemeente. Dus dat zit dan misschien wel goed, maar het gaat mij meer om het sentiment in de samenleving.
Ja, kijk, het voelt wel wrang dat de ene vluchteling anders wordt bekeken dan de andere. Absoluut. Ik denk dat iedereen zich daar nog eens even goed bij moet nadenken van, is een gezin dat vlucht uit Aleppo, is dat nou echt zoveel anders dan een gezin dat gevlucht is uit de Oekraïne? Nee, natuurlijk niet. Het zijn nog steeds mensen die het beste voor hun kinderen willen, die wat van hun leven willen maken. Cultureel misschien wat meer van elkaar op afstand qua. Nou, qua taal, ik denk dat het Oekraïens van de gemiddelde Hagenaar ook niet zo goed is hoor. Maar het lijkt dichterbij, ja. Weet je, stel je meer open en dan denk ik dat je meer deelt met elkaar dan dat je verdeelt.
Vrijdag 18 november.
De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Dat stelt milieuorganisatie Mobilization for the Environment, dat daarvoor een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Het handhavingsverzoek volgt op een uitspraak van de Raad van State van 2 weken geleden. Die besliste toen dat bouwprojecten ook een stikstofvergunning moeten hebben en daar niet langer van zijn uitgezonderd door de zogenoemde bouwvrijstelling. Volgens de hoogste bestuursrechter is de vrijstelling in strijd met Europese natuurbeschermingsregels. Ja, wat denk je er zelf van? Moet de verbouwing van het Binnenhof worden stilgelegd?
Nou, eigenlijk als Hagenaar hoop ik dat vooral zo snel mogelijk de verbouwing van Binnenhof wordt afgerond. Binnen de 5,5 jaar. Nou, dat was natuurlijk al het groot vraagteken wat ik er altijd al bij had. Maar ja, we hebben wel te maken met die stikstofuitstoot en de afspraken daarover. En volgens mij zit de Rijksoverheid vreselijk met de vingers tussen de deur. Over alles wat ze ooit maar hebben toegestaan en waar ze dus nu de rekening voor gepresenteerd krijgen. Nu de rechter daar gewoon gehakt van maakt, van dat soort geitenpaadjes. Ja, en ik ga het dan instanties niet kwalijk nemen die zeggen van beste Rijksoverheid, hou je eens even aan je eigen regels. Ik denk ook dat het in het belang is van onze stad dat uiteindelijk onze natuurgebieden ook worden beschermd. Dus ja, het is aan de ene kant heel wrang dat iets wat we zo hard nodig hebben in de stad. Niet alleen als democratisch hart, hè, want ze zitten gewoon op de Zuiderhoutse weg. Maar ja, weet je, het centrum van Den Haag, dat draaide voor een groot deel natuurlijk wel op mensen die ook het Binnenhof kwamen bezoeken. Al die ondernemers rondom het plein, mensen die ook gewoon die winkels hebben in de binnenstad. Hè, waar toch die dagjes mensen, nadat ze het Binnenhof hadden bezocht, toch even langskwamen. Ja, die kunnen dat uitstel niet gebruiken. Dus ik hoop dat ze dan zo snel mogelijk maar die vergunning gaan aanvragen. En dat ze ook zo stikstofarm mogelijk die verbouwing doen. Dus geen dieselgeneratoren meer, maar gewoon elektrische generatoren. Volgens mij moet het allemaal mogelijk zijn. Het is niet alsof we hier een of ander torengebouw met een hoop cement en bouwwerkzaamheden doen. Dit is een renovatie. Dit moet mogelijk zijn.
Ja. Nou heb je stedelijke ontwikkeling in jouw portefeuille, maar de renovatie van het Binnenhof zit niet in je portefeuille, of wel?
Nee, zit niet in mijn portefeuille. Collega Bruines, die deed dat ook vorige periode, heeft daar die contacten mee. Is vanuit de economie natuurlijk ook nauw aangehaakt met alle ondernemers daaromheen. Heeft goede contacten met het Rijksvastgoedbedrijf over dit project.
Dus we horen het nog waarschijnlijk van haar, of anders in ieder geval van het Rijksvastgoedbedrijf, of de verbouwing inderdaad wordt uitgesteld dan.
Ja, ik ben zeer benieuwd wat de reactie zal gaan zijn op dit verzoek vanuit Zuid-Holland. En wat dat dan betekent voor de bouw. Of echt alles dan stil moet liggen. Of dat sommige dingen wel door kunnen gaan. Ik kan me ook voorstellen dat het weghalen van oude tapijten uit de gebouwen. Dat zonder milieuvergunning kan. Maar goed, dan ben ik een beetje aan het freestylen wellicht.
Zaterdag 19 november.
Nu de VVD-fractie toch heeft ingestemd met de spreidingswet van VVD-staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel en Migratie, wacht de top van de partij een zware discussie over de asielcrisis tijdens het congres van zaterdag. Premier en VVD-voorman Mark Rutte zal zijn best moeten doen om voor- en tegenstanders van het asielbeleid van het kabinet tevreden te stellen. De VVD-top zal koste wat kost willen voorkomen dat dit congres net zo uit de hand loopt als dat van juni, toen na een verhit debat een nipte meerderheid van de leden het stikstofbeleid van hun eigen VVD-minister, Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof, van tafel veegde. Nou Robert, wat verwacht jij zelf van dat VVD-congres? Kijk, natuurlijk, je bent geen VVD'er, maar je volgt het natuurlijk wel, want je bent ook een politieke junkie.
Ja, absoluut. Ben ik wel heel benieuwd hoe ze dit daar gaan aanpakken. Je hoort dan al, hè, de ene kant dat er stevige moties komen op dit onderwerp van asiel. Aan de andere kant zo van, ja, maar er zijn ook 200 handtekeningen al uit het hele land om jou steun te bieden. Dus ja, ik kan me voorstellen dat die grote zaal in twee kampen wordt verdeeld. En dat ze tegen elkaar op gaan bieden. Ik hoop alleen wel dat ze daarbij wel in de gaten houden van waar gaat het nou over? Het gaat over het asielvraagstuk. En dat gaat in eerste instantie over vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten om het op een andere plek veiliger te hebben voor zichzelf, voor hun kinderen. En dat is eigenlijk de basis van dat asiel. En dat moet je goed regelen natuurlijk. Maar het komt bij mij af en toe wel eens over alsof het een soort handje klappen is. En dat we helemaal dat menselijk oogpunt helemaal en we zijn verloren daarin. En ja, dat geeft me altijd een beetje een naar gevoel als ik dan dat soort discussies hoor.
Het lijkt er wel op alsof er binnen de VVD de laatste tijd meer discussie is ontstaan. En dat eigenlijk niet echt. Dat niet alles langer voor zoete koek wordt geslikt. Zo, dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Normaal gesproken had ik het idee dat bij de VVD. Ja, de VVD-leden die roeren zich niet zo erg over wat er landelijk speelt. Hoe komt dat volgens jou? Zie je dat in eerste instantie ook? En hoe komt dat volgens jou?
Ja, ik denk dat, kijk, de verhalen gaan natuurlijk heel erg dat Mark Rutte aan zijn laatste kunstje bezig zou zijn en dat hij klaar is. Nou ja, dat vraag ik me altijd nog maar af. De Westerman leidt ons land al vrij lang. En volgens mij ook best met rust. Hè? En,
nou, je wou zeggen best aardig.
Best aardig, best gaaf, nee. je geeft het maar iemand te doen, hè, zo lang onder zo'n spanning leven met zulke crisissen in het land. En of hij dat dan allemaal de juiste koers kiest, dat laat ik dan maar aan de Tweede Kamerleden over. Dus wellicht ook wat vroeg om mensen af te schrijven. Maar daardoor gaat er wel wat gist in de partij. Dat is altijd zo. En dan denken mensen van oké, dan gaan we nog eens even ons wat meer laten horen. En zeker als er dan punten zijn die blijkbaar binnen de D66 of binnen VVD nogal al leven. Het gaat over stikstof of gaat over asiel. En waar ze dan een heel standpunt innemen. Waar je denkt van ja, is dat wel houdbaar? Zoals stikstof en zoals het asiel. Ja, dan krijg je plotseling wel goede debatten. Aan de andere kant, een partij zonder debat. Ja, dat vind ik altijd een beetje gek. Ik bedoel, ik ken geen D66-congres waar die debatten er niet zijn. Maar dat is misschien ook het DNA van een partij dat net even verschilt. Ja.
Maar moet je daar een beetje een smalend om lachen dan?
Nou, niet smalend. Ik bedoel, iedere partij doet het. En de VVD is de grootste partij van het land. Dus ik neem aan dat ze onderling die debatten goed genoeg hebben. Ik denk ook dat we hier af moeten van het... een beetje het heigerig naar een congres gaan kijken. Van, oh, ik hoop dat er weer bal is. Hè, dat het weer zo'n soort CDA-congres wordt van zoveel jaar geleden. Maar dat we meer kunnen gaan kijken van, hey, wat is nou daar echt uitgediscussieerd? Hè? Waar zijn nou nieuwe inzichten door ontstaan? Waardoor verandert de koers van de partij? Dat zijn de mooie dingen die daar wel gebeuren.
Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhagfm.nl.
Spuigasten.
Het Rijk stelt vele honderden miljoenen euro's beschikbaar om de zuidelijke Randstad beter bereikbaar te maken. Met dat geld kan onder meer een nieuwe tramlijn van Den Haag Centraal door de Binkhorst naar Voorburg en Delft definitief worden aangelegd. En ook gaat station Laan van Nooy compleet op de schop. Het Rijk wil de komende jaren fors investeren in een betere bereikbaarheid van de regio. Dat is volgens minister Hugo de Jonge mede nodig omdat er duizenden extra woningen moeten worden gebouwd. Vandaar dat hij de afgelopen maanden extra geld beschikbaar heeft gesteld en daarover afspraken heeft gemaakt met onder meer de regio Zuidwest. Uit de maandag gepresenteerde plannen blijkt dat er in totaal ruim 2 miljard euro naar dit gebied gaat. Wethouder Robert van Asten van D66 van Stedelijke Ontwikkeling, die is in Spuigasten te gast om de plannen toe te lichten. Robert, afgelopen maandag werd het nieuws bekend. Maakte je toen eigenlijk een beetje een soort dansje toen je het nieuws hoorde?
Ja, eigenlijk wel. Want hier hebben we echt heel erg lang aan gewerkt. Met heel veel mensen op het stadhuis die echt tot op de laatste momenten nog aan teksten hebben gewerkt. Dat is bijna een soort echt verdragsonderhandelingen. Dus hier hebben we er keihard voor gewerkt. We hebben goede samenwerking gehad met de regio en met het Rijk. En dat dan uiteindelijk komt tot die uitkomst. Ja, dat is dan zeker wel een vreugdedansje waard.
En hoe krijg je dat dan te horen? Is het dan gewoon een mailtje of krijg je een telefoontje van de minister? Of zijn het ambtenaren die het aan jou komen vertellen? Hoe gaat zoiets?
Nee, uiteindelijk is het... heb je het BO Meert, heet dat dan, bestuurlijk overleg. Met Hugo de Jonge, met Vivian Heijnen en met Mark Harbers. De ministers en staatssecretaris van INW en van Binnenlandse Zaken. Die dat geld dan gaan verdelen. En dan nou, daarvoor heb je dan eigenlijk al, ja, op het moment dat je daar bent, dan ben je eigenlijk al binnen, zeg maar. Hè. Dus dan ben je nog de laatste, de tekstjes ga je dan voorlezen.
Puntjes op de i is het eigenlijk dan.
Dan is het puntjes op de i en dan is dat na anderhalf uur is dat dan klaar. En dan heb je dus die overeenstemming. Overigens, het is natuurlijk wat nu in de brief naar de Tweede Kamer gaat. En die Tweede Kamer gaat uiteindelijk natuurlijk pas echt over de verdeling van die middelen. Dus daar kunnen ze alles nog op de schop gooien.
Niet te vroeg juichen wil je daarmee zeggen eigenlijk?
Niet te vroeg juichen. Aan de andere kant geef ik hierbij wel mee aan al die Tweede Kamerleden. Hier is wel heel lang heel hard aan gewerkt door alle partijen. Dus ga hier ook niet in lopen rommelen, zeg maar. En het is natuurlijk een uniek moment. Hè. 7,5 miljard is verdeeld over het hele land. Waar wij onze regio dikke 4 miljard van hebben gekregen. Dus dat is echt voor deze hele regio. Dan heb ik het over het gebied tussen Leiden en Dordrecht. Wordt er waanzinnig veel geïnvesteerd.
Maar hoe reageerde je dus dan, op het moment dat je het dan hoort tijdens dat Bo Meert, als ik het goed uitspreek, tijdens dat bestuurlijk overleg, hoe reageer je dan als je dan hoort of begrijpt van we gaan het nu echt doen?
Ja, dan is het dat je dan eindelijk ziet van hey, hier is die beloning van dat jarenlange hard werken, goed die partijen bij elkaar hebben, goed de afspraken maken met de andere gemeentes, van hoe gaan we dit nou aanpakken als we daar het geld hebben, wat wordt dan de volgende stap? Je bent continu alweer bezig met de volgende stap, maar zeker goed om het even echt te markeren van wauw, die 575 miljoen voor een tram over de Binkhorst is er nu en dat is leuk. Voor alle liefhebbers die van een tram houden. Die weten dat ze nu een tramlijn krijgen. Maar het is nog veel belangrijker dat we dus nu die hele Binkhorst verder kunnen gaan ontwikkelen. En dat is natuurlijk waanzinnig nieuws voor iedereen die eigenlijk denkt van hey, ik zit al jarenlang op een woning te wachten. Het lijkt me super gaaf om in zo'n gebied te gaan wonen of te gaan werken.
En ook voor ontwikkelaars is het goed nieuws.
Nou ja, die krijgen nu ook wel van het Rijk, zeker in deze tijd niet geheel onbelangrijk, het vertrouwen van, oh wacht even, de overheid investeert ook fors in dit gebied. Dus ik kan weer naar mijn beleggers die het uiteindelijk betalen, kan ik gaan van, kijk eens, hier kunnen we instappen. Want het Rijk heeft hier de focus over 20, 30 jaar gelegd. Daar kunnen we in meegaan. Dus ja, die hebben nu inderdaad wel zoiets van, hé, hier kan ik in gaan investeren, hier wil ik in meedoen. Dus dat is weer heel goed nieuws voor de Binkhorst.
Je noemde hem al, hè, voor Den Haag leidt het toe dat onder meer de door de gemeente Den Haag zo gewenste tramlijn door de Binkhorst definitief kan worden aangelegd. Den Haag, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk moeten nog een definitieve beslissing nemen over waar die dan precies gaat lopen. Omdat ook Den Haag en de regio geld hebben gereserveerd, is nu de benodigde 575 miljoen euro beschikbaar. Vind je dit dan zelf het belangrijkste nieuws voor de stad Den Haag? Van al het nieuws wat daar eigenlijk in dat enorme bedrag zit?
Nou, het is, dat hebben we vaak als regiopartij gezegd. Het is een één en ondeelbaar bot waar we jarenlang aan werken. Ja, prachtige termen. En dat is aan de ene kant is die oeververbinding voor Rotterdam. Dat is de Binkhorst. En dat is de oude lijn. Dat is de treinbaan tussen Leiden en Dordrecht. Die wordt dadelijk geheel viersporig. Dat is hier nog niet overal. En dat betekent ook dat je dus de binnenste sporen intercities lopen. De buitenste sporen komen de city sprinters. Dus eigenlijk de stoptreinen, de sprinters. Dat betekent dat er meer stations bij komen. Rijswijk buiten krijgt bijvoorbeeld ook een station. En dat betekent dat de mensen die daar komen wonen ook niet meer automatisch de auto in hoeven, maar heel snel gewoon in die hele regio zich kunnen verplaatsen. Dat betekent dat die economie gaat groeien in deze regio. Want ja, en dat betekent dat iedereen weer meer baankansen gaat krijgen. Dat is goed voor de inwoners. Dat betekent dat we meer woningen kunnen gaan bouwen. 250.000 woningen in dat hele gebied tussen Leiden en Dordrecht, waarin Den Haag natuurlijk ook een fors aantal pakt. Juist door overal die verbindingen te doen, ja, maakt het hele pakket, maakt het feestje wel echt compleet. Maar als je nu recht deep down gaat kijken, dat je denkt van ja, zo lang gewerkt van, we zijn op die Binkhorst bezig. Dat ging ervan uit, daar moet een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding komen. Nou, dat is nu dat ligt er nu. Daarvoor is nu dat geld om hem van Den Haag Centraal naar Voorburg en via Voorburg en Rijswijk naar Delft te laten rijden.
Kortom, want dat was mijn vraag, hè, daar ben je waarschijnlijk dus eigenlijk toch het meest blij, trots mee dat dat er gaat komen.
Ja, het is het meest duidelijk. Hè. Je kan gelijk zeggen, we gaan een trambaan aanleggen. Dat spreekt natuurlijk.
Maar ja, je bent ook wethouder van Den Haag. Dus kijk, het is heel hartstikke leuk dat er vier sporen komen tussen Leiden en Dordrecht. En daar heb je als Den Haag ook wat aan. Maar dit komt daadwerkelijk in de stad te liggen.
Dit komt in de stad te liggen. Heb je gelijk in. Alleen mijn filosofie is ook wel dat je Den Haag niet alleen maar op die postzegel kan beoordelen. Hoeveel mensen wonen hier niet in Den Haag die in Amsterdam of in Leiden of in Delft werken? Ik zie dat echt als één regio. Dus alles wat wordt geïnvesteerd in de economie, in de woningbouw, in het vervoer in deze regio vind ik echt een enorme meerwaarde hebben. Ook voor iedereen in onze stad. Dus we moeten echt verder kijken dan alleen onze stadsgrenzen.
Nou, als we even verder kijken naar onze stadsgrenzen. De afgelopen tijd is er veel discussie geweest over waar dan precies die route van de nieuwe tramlijn zou moeten liggen. Onder meer in Voorburg bestaat de vrees dat groen en speelplekken moeten sneuvelen. Hoe kun je dan bij die buurgemeenten zoals Voorburg en Rijswijk hun zorgen wegnemen? Want die staan misschien toch iets minder te juichen bij dit nieuws dan jij als wethouder van Den Haag.
Nou, we hebben dit jarenlang ook met Voorburg en met Rijswijk hebben we dit samen opgelopen. Hè. Dus zij hadden een andere basishouding van waarom moet deze tram er komen. Nou, daar hebben we nu aan gewerkt om die nut en noodzaak echt aan te tonen. We hebben nu een voorkeursvariant hè, waar de gemeenteraden nog over gaan beslissen. Die loopt van Voorburg dan over de Maanweg en dan naar Voorburg station. Ja, daar dacht men eerst van, oh, dat gaat dwars over de scouting en opa's veldje, dat speelveld wat daar zo wordt gewaardeerd. Nou, dat was nooit de bedoeling geweest. Maar ja, als die beeldvorming er eenmaal is, hè, dan moet je daar wel een helder verhaal tegen zetten. Nee, die tram moet zo dicht mogelijk tegen de treintaluut daar aanlopen. Nou, dan houden die scouting en dat opa's veldje wordt totaal niet aangetast. Nou, dat moet je aantonen. Er zijn mensen die maken zich zorgen over, ja, als nou die tram hier door mijn straat komt, heb ik dan geen last van trillingen. Nou, ik denk dat we daar nu heel veel ervaring mee hebben met de aanpak van lijn 16, daar de nieuwe sporen in, waarin we ook dat onderzoek hebben laten zien van, hey, wacht even, deze nieuwe rails, hoe we die aanleggen, plus het nieuwe toestel wat er overheen rijdt, zorgt voor minder trillingen dan dat er nu zijn. Nou, ook dat zullen we in die gemeentes goed moeten gaan onderzoeken en aan de bewoners duidelijk maken van, nee, het wordt niet slechter voor je. Sterker nog, met de trambaan, dat is alleen eigenlijk meerwaarde voor je huis? Nou, dat zijn zorgen van bewoners, moet je zeer serieus nemen. En moet je dat onderzoek naar doen. En voor de rest, we kunnen nu ook gaan werken aan het opknappen van de Prinses Mariannelaan in Voorburg. Want die wordt nu al als heel onveilig ervaren. Ja, dat snap ik wel. Er ligt een heel klein fietspaadje, ligt daar een strookje eigenlijk. En in Rijswijk hebben ze ook zoiets van, ja, we wilden die Geesbrugweg wilden wij sowieso gaan opknappen. Ook omdat het onveilig is, omdat het te druk is. Plus de aansluiting bij de Herenstraat. Nou, dat kan nu allemaal in dit pakket, want ook daarvoor is geld in dit pakket meegenomen. Dus ook voor die gemeentes is behalve dat ze een goede regioverbinding krijgen, ook nog het opknappen van de openbare ruimte meegenomen.
En als het ook nog gaat om de openbare ruimte, een aantal stations krijgt ook nog een flinke opknapbeurt, zoals Leiden Centraal en Laan van Nooi. Nou, Laan van Nooi, daar hebben wij als Den Haag natuurlijk iets aan. Voor dat laatste station is namelijk 90 miljoen euro beschikbaar. En het wordt grondig aangepakt. Zo krijg je het aan twee kanten veel betere entrees. Maar dan denk ik wel van, ja, wat is hier precies de meerwaarde van? Want mensen stappen toch niet in de trein vanwege een mooiere of betere entree van een station?
Ja, dan moet je eigenlijk even weer 10, 20 jaar terug in de tijd, hoe de stationnetjes er toen bij lagen. Hè, van die winderige perrons, waar je eigenlijk helemaal niet doodgevonden wilde worden. Als je dan ergens een onderdoorgangetje had, dan rookt dat meestal naar urine en graffiti. En moet je nu eens kijken wat voor stations we hebben gemaakt. En de stijging van het aantal reizigers wat er is. Tegenwoordig is een station is echt niet eens meer een station, maar is echt een samenkomst van allerlei functies. Weet je, daar kan je je pakketten laten bezorgen. Die neem je dan gelijk mee naar huis. Je wil, als je op de trein staat te wachten, wil je toch dat comfortabel kunnen doen. Je moet er een veilig gevoel bij hebben. Ja, en Laan van Nooi is natuurlijk nog wel echt een product van zijn tijd, van de jaren 70, jaren 80. Sindsdien is er eigenlijk niks meer aan gedaan. Is een enorme vlakte van sporen. Ja, en daar komt nu zoveel samen. We willen dat een intercitystation laten houden. Belangrijk voor Voorburg en voor Bezuidenhout. En de kantoren van het Beatrixkwartier. Daar moet de Randstadrail, loopt daar de 3 en de 4. De E-lijn, het komt daar allemaal samen. Dus het heeft een enorme potentie om er veel meer te laten zijn. En om daar meer reizigers te trekken, ja, heb je dan ook een goed station nodig.
En de bedoeling is ook dat de Randstadraillijnen 3 en 4 en de metrolijn C en E veel vaker gaan rijden. Dan denk ik, ja, dat is hartstikke mooi. Maar in Den Haag werd er de afgelopen tijd gekozen om minder trams te laten rijden. Haltes te laten vervallen. In het kader ook van bezuinigingen. Maar aan de andere kant wordt er dan zo enorm geïnvesteerd in de toekomst van het OV. Vind je dat niet dan een beetje krom?
Nee, absoluut niet. Dit heet nou anticyclisch investeren. Dit is van, ga nou eens kijken naar die toekomst. Als je 250.000 huizen erbij gaat doen. Nou, zeg dat gemiddeld aantal personen per huis 2 is. 500.000 mensen erbij, alleen al in die nieuwbouwhuizen. Hè, dan nog ineens wat er gewoon in de stad gaat gebeuren. Die mensen moeten ook van A naar B komen. Wandelend, fietsend of met het OV. We zagen vlak voor de coronacrisis dat het OV uit zijn voegen barstte. Er kon geen tram eigenlijk meer extra door die tramtunnel heen. Ja, dan ben ik nu heel blij dat we juist nu investeren in het vergroten van de capaciteit van dat hele netwerk. Want als dadelijk weer, die crisis is eruit, het geld zit weer in het OV. De mensen zitten dus ook, het meest belangrijke, weer terug in het OV. Dat dan het netwerk het doet. Want het zou toch heel stom zijn dat we dan dat we anders tegen elkaar moeten zeggen, oh, we hebben nu wel de huizen. Oh ja, nu moeten we eens nadenken over dat OV. Dan zegt ook iedereen, waar waren die bestuurders mee bezig? Dus heel blij met deze investeringen. En dat staat nog naast dat ik eigenlijk wil dat het Rijk veel meer investeert gewoon in de exploitatie van het OV. Dat we daar meer geld voor gaan krijgen. Want dan kunnen die bussen en die trams weer veel vaker gaan rijden. Dan kan je die haltes weer in gebruik nemen. En dan kan je die dienstverlening weer echt op een hoog niveau brengen.
Maar dat heb je waarschijnlijk ook wel aangekaart bij dat bestuurlijk overleg, neem ik aan, toch?
Het zit altijd nu bij onze lobbyboodschap. Zorg dat er meer geld komt voor de exploitatie. Want als al die steden gaan groeien en dus veel meer mensen hebben, dan moet het bedrag wat je daarvoor krijgt per inwoner ook omhoog. Anders kan je die buslijnen niet laten rijden.
Tot slot over geld gesproken. De vraag is bij zulke projecten altijd, is het wel genoeg? Want als je ziet wat er allemaal moet gebeuren en het feit dat de markt over een paar jaar, de wereld ziet er over een paar jaar ook weer heel anders uit, dan moet je daar toch ook wel rekening mee houden. Hoe kan je daar überhaupt rekening mee houden?
Nou, het bedrag wordt gewoon meegeïndexeerd. Dat is nu op 2021 of 2022 vastgeklikt. 2022. En als je het in 2030 uitgeeft, dan zit die correctie zit daar gewoon bij. Dus die 575 miljoen wordt dan eigenlijk meer. Maar je kan er hetzelfde voor doen.
Ja, maar die indexatie, die heb je toch weinig aan? Want als je kijkt naar de bouwkosten, die reizen natuurlijk de pan uit nu.
Nou, je ziet eigenlijk dat die bouwkosten alweer afvlakken. Dat is eigenlijk weer het hele gekke. Maar ze zijn natuurlijk wel flink gestegen. De staalprijs is flink gestegen. Wat je moet betalen gewoon voor mensen is flink gestegen. Dus daar heb je wel mee te maken gehad. Alleen dat vlakt nu alweer wat af door de wegvallende vraag. Dus hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit? Niemand die het weet. We hebben de risico's hebben echt goed in kaart gebracht voor die tramlijn op de Binkhorst. Om echt te zorgen van dat er niet dadelijk enorme tegenvallers zouden moeten komen. Dus alles wat we weten, dat hebben we nu in dit model gestopt. Om dat risico te verlagen. We moeten het goed in de gaten houden. Want we weten ook van dit bedrag van het Rijk, dat was eenmalig een fonds. En wij hebben bijgelegd vanuit Eneco. Dat was ook eenmalig. Dus hiervoor moet het wel gaan gebeuren. Dus we moeten heel stevig werken en stevig calculeren.
Robert van Asten, ik zou zeggen, veel succes er nog mee. Want dit plan staat er eigenlijk natuurlijk nog aan de vooravond bijna. Dit is er nu dan bijna doorheen. Maar uiteindelijk moet ook de Tweede Kamer natuurlijk nog mee akkoord gaan. Dus ik zou zeggen, veel succes nog ermee.
Ja, dankjewel. Dit is gewoon de resultante van jarenlang hard werken. Van een duidelijke visie hebben waar we naartoe willen gaan. En dat moeten we volhouden. Want totdat die tram er ligt, zijn we inderdaad nog wel wat jaartjes verder. En eigenlijk moeten we ook weer bezig zijn met de andere plannen. De volgende plannen die we hebben.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En dan is nu weer tijd voor de column van Marcel Verrek.
Stadgenoten, deze week wil ik graag vooral de positieve dingen in Den Haag belichten. Dus hoe moeilijk het ook is, ik ga het woord ADO maar 1 keer noemen. En dat was zojuist. Want ze zijn daar nogal in de war en weten echt niet meer wat ze moeten doen. Om het in visserslatijn te zeggen, willen ze hom of willen ze kuit? Ik ga het ook niet hebben over wat ze in Scheveningen op het Duin bij het Noorderhavenhoofd willen gaan neerzetten. Er staat al een belachelijk massief hotel, ontworpen door de schele achterneef van Picasso. Het Duin wordt verder uitgehold, voor uiteraard een parkeergarage, alsof Scheveningen niet al overspoeld wordt met auto's. Bovenop komen natuurlijk luxe appartementen, want dat er zoals bij De Naald gewone mensen zicht op zee hebben, daar blijven de projectontwikkelaars tegen strijden. Verder willen ze er een aantal crematoriumachtige paviljoens bouwen. De elegantie van de nieuwe boulevard was blijkbaar een doorn in het oog van de esthetische commissie. Er moest weer iets loms komen om de zaak in evenwicht te krijgen. En laten we eerlijk zijn, paviljoens zijn per definitie crematoria, al worden de dode dieren hier niet helemaal verbrand en wel voor consumptie aangeboden. Als je naar Scheveningen kijkt en wat ze er in de loop van de jaren van hebben gemaakt, dan is het positieve dat er ook nog een zuiderstrand is, waar de menselijke schade door de aanwezigheid van duingebied nog enigszins binnen de perken blijft. Totdat je op het nieuwe Kijkduin stuit, afijn, we zouden het over positieve dingen hebben. Zo ga ik vandaag met Deborah Cameron de uitreiking van de Haagse vrijwilligersprijzen presenteren in Amare. Borden vol vrijwilligers die onze stad wel mooier maken en niet hun zakken lopen te vullen, maar hun ziel. En de ziel van degene die dat nodig hebben, door te geven. En niet door te nemen. Vanmiddag vanaf 3 uur te zien op Den Haag TV hier en op het YouTube-kanaal van de gemeente. En verder hebben we hier deze week natuurlijk gehad die fantastische actie Sinterklaas voor iedereen. Elk jaar doen er meer mensen mee en groeit het aantal pakjes voor kinderen die anders geen pakjes zouden krijgen. Hooguit een pak op hun donder. Uiteraard deed ik ook mee. Alleen al uit angst dat ze mij zouden vragen de bijpassende gedichten te maken. Dat vind ik op zich heel erg leuk, maar het zijn er dit jaar wel heel veel. Ik kwam niet verder dan 1 gedicht. De Goedheiligman weet heel goed hoe blij je wordt van speelgoed. Maar op dit gedicht kreeg ik een bod van de firma Easy Toys. En bij mij moet de stoomboot ook roken. Vandaar dat ik mij stortte op de cadeautjes. Vorig jaar had ik de speelgoedkist van mijn zoon al omgekeerd. Dus ik had niet meer zoveel in huis. Maar gelukkig gaven mijn buren Ariane en Johan mij 2 enorme tassen mee. Er zat onder andere een boek vol met puzzels van grote voertuigen in. Dat deed mij sterk denken aan de HTM. Immers een permanente puzzel van grote voertuigen. En verder het leesboek Nijntje speelt tikkertje. Een productief boek lijkt me, want als konijnen tikkertje gaan spelen, dan heb je er al snel een hele hoop. Toen vorige week in het Sinterklaasjournaal de pakjesboot kapseisde of kapzees, ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar hij ging naar de bodem, had ik het idee dat de ontsteltenis en het verdriet voornamelijk de pakjes betrof en niet de dobberende pietjes. Maar bij deze actie gaat het terecht wel om die pakjes. De massale donatie van speelgoed is fantastisch. De mens is tot een hoop goedheid in staat en dat mag best wel eens benoemd worden. In deze duistere tijden willen veel mensen graag iets voor een ander doen. En die pakjes symboliseren die naaste liefde. Genoeg reden dus om het positieve te benadrukken. Zo omringd als wij af en toe zijn met lelijkheid, venijn en zelfs haat. Je kan met liefde niet alles oplossen, maar wel een hoop. leven die prachtige Haagse liefde. Volgende week zal ik weer deze vinger op de zere plekken leggen. Vandaag zegeviert de liefde. En omdat de elf alweer in de klok zit, roep ik jullie toe. Laten wij het glas heffen. Want we zitten hier potverdrie niet in een Qatarese stadion. Dus het kan. Hou je Haags. Drink op het goede. Mag ook zonder alcohol. En tot snel.
En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.